onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verse 1 en 2. Psalm 68, de verse 1 en 2. schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste boek van Samuel, daarvan het 17e hoofdstuk, Samuel 17. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dienst, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 17. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is, en zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en zij en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. En de Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene, en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde, en de vallei was tussen hen. En toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen, zijn naam was Goliath van Gat, en zijn hoogte was 6 ellen en een span, en hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig pantsier aan, en het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzers en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. En deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen: Waarom zoudt gelieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kies een man onder u die tot mij afkomen. En indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij uw lieden knecht tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. En verder zei de Filistijn: Heb ik heden de slagorde van Israël gehoond, zeggende: Geef mij een man, dat wij tezamen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. En David nu was de zoon van de Efratitische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï, en die 8 zonen had. En in de dagen van Saul was hij een man oud afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen, en zij volgden Saul na in de krijg. En de namen nu deze 3 zonen zijn die in de krijg gingen, waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede Abinadab en de derde Samma. En David was de kleinste en de drie grootste waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. En de Filistijn nu trad toe des morgens vroeg en des avonds, alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. En Izei zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broederen een eva van dit geroost koren en deze 10 broden en breng ze terloops in het leger tot uw broederen. Maar breng over 10... Maar breng deze 10 melk kazen aan de oversten over 1000 en gij zult uw broederen bezoeken of het hun welga en gij zult van hen pand medenemen. En Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. En toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk als Izei hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg, als het Heer in slagorde uittoog, en men ten strijde riep, en de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. En David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten, en hij liep der slagorde, en hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand. En toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op, en zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtereenvolgens die woorden, en David hoorde ze. En toch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is, want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? En wederom zeide hem het volk achtereenvolgens dat woord zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. En als Eliab zijn grootste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak zijn ze de toren van Eliab tegen David en zeiden, waarom zijt gij nu afgekomen? En onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van die naar de andere toe en zeide achtereenvolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtereenvolgens de eerste woorden. En toen die woorden gehoord werden die David gesproken had, en in tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tegen David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. En toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijn vaders, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van die kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen, alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en die uit de hand des beers Wie zal mij redden uit de hand van deze Filistijn? Toen zeide Saul tot David, ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette hem een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht, en David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. En hij legde ze in zijn herderstas, die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn ging ook heen, gaande de naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen stond, toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, roodachtig mitsgade, schoon van aangezicht. En de Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. En daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. En David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Ischaren, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluit in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal het dode lichaam der Filistijnse leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard noch door de spies verlost, want de krijg is des Heere, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met de slinger en met de steen, en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok hem uit zijn schede en hij doodde hem en hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was zo vluchten zij, toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda zich op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de vallei, tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saarim en tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. En daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. En toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling Abner? En Abner zeide, zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. En de koning nu zeide, vraag het, wiens zoon deze jongeling is. En als David wederkeerde van het slaan des Filistijns, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht, Isaï de Bethlehemiet. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons de geschiedenis van David en Goliath doen lezen. En daarin komt er een strijd openbaar. die sinds de val in paradijs gestreden wordt. En dat is de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En die strijd, o Heere, die heb gij door die meerdere David reeds overwonnen. Want die meerdere David, die heeft dood, hel en graf overwonnen. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Want uw kerk is er niet mee uitgetogen. Ook David niet, toen gij die strijd, die finale strijd gestreden heeft. En op het kruis van Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. O lieve Heere, dat wij deze dagen zouden gedenken, hoe gij in die dood zijt ingegaan, en hoe gij eruit zijt opgestaan, en hoe gij getriomfeerd heeft over dood, hel en graf. Och, daar is David maar zo'n, daar is David een afschaduwing van. David heeft die dood ook ingegaan, maar Christus is hem voorgegaan. Daarom mogen uw kinderen ook met u opstaan, omdat ze met u gestorven zijn. O Heere, mochten we dan niet op deze geschiedenis op zich zien, maar opdat ze ons verkondigt, die meerdere David, die wortel Davids uit de stam van Isaïe. O Heere, daar mochten we zo bij bepaald worden, ten tijde van uw geboorte, dat daar een wortel Isaïe is gesteld geworden, en dat uit zijn scheut nog vruchten zouden voortgebracht worden, omdat die meerdere David over de zonde heeft getriomfeerd, die overwonnen heeft, weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid, en zo de duivel verslagen en zijn kop vermorzeld. O lieve Heere, daarin zien we ook in deze geschiedenis als David de kop van Goliath vermorzeld. Die strijd die reeds gestreden is, want David mocht strijden niet in eigen kracht, noch door geweld, maar door de geest des Heeren. O Heere, mocht gij ons daartoe ook aanhouden. Want het gaat niet om David, het gaat om uw werk. En uw werk, die zal aan uw knechten gezien worden. En dat hebben we hier ook opgelezen. Dat gij David, dat gij Goliath in Davids handen gaf. Omdat gij, omdat de strijd Godes was. O Heere, dat het ook deze morgen mag zijn dat de strijd Godes is. En dat die Goliath weer zou mogen worden verslagen in de naam des Heeren. Des Heeren onze Gods. Want Heere, die Goliath, die geest van Goliath, die is nog springlevend in onze dagen. En we zijn er niet op bedacht, Heere, want daar moeten onze ogen voor open gaan. Want wij liggen met Issachar tussen de tegelen ten Heer. We zijn er niet op berekend, Heere, we zijn er niet in geoefend. Maar als gij David aangort met die geest waarmee gij ook Simson hebt aangegort, o, dan zullen ze koninkrijken verslaan. Dan, want één man met God is de meerderheid. En dan mag David uitgaan om deze spotter te verslaan in de naam des Heeren. Lieve Heeren, mocht gij daartoe die gladde stenen ons verschaffen. Die gladde stenen van uw woord. Opdat er nog zielen mochten worden getroffen en nedergeveld worden. Heren, opdat ze mogen opstaan in de kracht van de opstandingskracht van Christus. Och, lieve Heren, verleen ons die slinger. Verleen ons die genade, want het zat hem ook niet in de middelen. Het zat hem ook niet in die steen, het zat hem ook niet in die slinger. Maar de strijd was Godes. En gij bestuurde die steen, opdat die grote spotter van de top van neer in eeuwige verwoesting neerviel. O lieve Heere, gij zijt nog dezelfde. Gij kunt nog Davids verwekken. En gij kunt nog uw knechten aangorden met kracht uit de hoge. O lieve Heere, sta er dan over op. Want de vijand maakt zich op om uw woord te overheersen, te relativeren. Door de geest der verlichting die ook in onze gelederen nameloos heeft toegeslagen. En men let er niet op, men merkt het niet op. Maar mocht Gij de blinde zielsogen nog openen, ook deze dag, Heere, want deze dag is ook weer een dag van strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Hoewel de strijd is gestreden, de vijand overwonnen. Want Heere, Gij hebt gezegd dat uw volk meer dan overwinnaar is in Hem die overwonnen hebt. O, mocht Gij dan uw woord zegenen. Open onze ogen voor uw woord. Open onze harten voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. Opdat het kracht mag doen, o lieve Heere. Opdat we niet van een roeping zouden spreken, maar opdat we uw daadwerkelijke getuigen mochten zijn. Want Heere, we hebben niks aan woorden. Gij zegt, die daar doet de wil des hemelse vaders. Ja, op grond van uw woord, door uw woord. Want uw woord is krachtig. Uw woord is geen ledig woord. Uw woord zal niet ledig tot u wederkeren. Uw woord is krachtig. O Heere, mochten we dat ervaren. En mocht Gij ons ongeloof afnemen. Mocht Gij plaats maken voor uzelf. Gij die door de vlakke velden rijdt, uw naam is toch Heere der Heren. Heere, gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveel leed en beproefde. Mocht het alles leiden tot de kennis van Christus. Gedenk daartoe ook uw volk der Joden. Door alle verlaten, door Europa verlaten, door Amerika verlaten. De antichristelijke machten, de Goliathgeesten maken zich op. Om uw Davids volk te benauwen. O Heere, sta er nog over op. Om al die antisemitische geesten neer te slaan, die ook het refeldom, waar ook het refeldom mee vergeven is, antisemitisme, vijandschap tegen God, tegen de God van Israël. En daar was David mee bezet. Daar was David mee bezet met de geest van Christus, met die geest van de leeuw uit Juda's stam, om deze spotter, die de slagorde der Heere der Scharen gehoond had, te verslaan. En Heere, geef hem ook in onze hand, die Goliath, opdat uw naam verhoogd mag worden, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, met de hulp des Heeren wensen wij na te denken over het duel tussen David en Goliath, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, tussen Christus en de duivel. En David ging tot Goliath in de naam des Heeren, de God van de slagorde van Israël. En geliefden, hij ging door het geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. God zoekt geen helden, geen heldendaden. God zoekt geloof. En geliefden, waar zijn de Davids in onze dagen? Als je dat zo aan moet horen, iedereen schijnt een roeping te hebben. Maar waar zijn de Davids in onze dagen? Want iedereen in Israël wist wie David was. En wat hij in de naam des Heeren gedaan had. En David velde met zijn eenvoudige herderslinger de reus Goliath. Terwijl Saul, als het ware, achter de geraniums met zijn leger zat toe te kijken. En God had Saul en zijn leger niet voor nodig, want God strijdt doorgaans door de enkelingen en dat op alle gebieden. Ja, David was met charisma bekleed. Tegenwoordig zeggen ze, ja, charisma, dat is niet iedereen gegeven. En dan bedoel ik geloofscharisma. Ik bedoel niet een flinke vent te zijn, met een die zijn woord die kan doen. Nee, geloofscharisma. Dat is elk kind van God gegeven. Ja. En als ze mogen staan, Gods kinderen, in het geloof. Ja, daar kan geen Goliath tegenop. Want wie zal tegen God strijden en leven? Maar er staat zo in het woord. Des Heeren, geliefde, die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen liggen acht worden. En daar is Goliath achter gekomen, want hij dacht de God van Israël te versmaden. Maar David, die wilde niet de held uithangen, Maar hij wilde de eer des Heren verhogen, omdat hij zo vreselijk gesmaad werd door de Filistijn Goliath. En geliefde van nature, is er niemand die God eert. Nee, want heel de wereld is voor God verdoemelijk. De mens is liefhebber van zichzelf, ook na ontvangen genade. En er is niemand die God eert, tenzij hij dadelijk bediend wordt door de geest des geloofs. We lezen zo in de geschiedenis van Simson verschillende keren, dat de geest Simson begon te drijven. En dat heeft Gods volk nodig. Want anders dan zijn ze krachteloos en machteloos. Ja. Maar dan moet je eerst, als je door de geest wordt gedreven, dan moet je eerst je eigen machteloosheid inleven, geliefde. Want Paulus zegt, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En David mocht gaan in zijn eigen zwakheid, nog in de kracht Gods. Ja, dus die mij eren zal ik eren. Nou, van Abraham staat geschreven dat hij eerst gesterkt werd in het geloof en dan komt de vrucht, gevende God de eer. Ja, dat kunt u lezen, Romeinen 4 vers 20. Dus Gods ware volk heeft wel lust en licht om God te eren, maar zij moeten steeds opnieuw bediend worden met de dadelijke genade om de Heere te kunnen bedoelen. Want anders zijn we maar zelf bedoelers, geliefde, ook na ontvangen genade. En in de eerste plaats heeft Christus alleen de ere des vaders verhoogd. Hè? En er was geen mens met hem, ook zijn discipelen niet. Ze hebben hem allemaal verlaten. Dus er is er maar één geweest die de ere des vaders verhoogd heeft. Die God geëerd heeft met de eer waarmee hij waardig was geëerd te worden. En toch bindt de geest van Christus de ere Gods ook op het hart van Gods ware oprecht gemaakte kinderen. En als Gods naam gelasterd wordt, dan kunnen ze dat niet verdragen. En als je het kan verdragen, dan moet je maar nakijken. Dan moet je maar nakijken of je een kind van God bent. Dat geloof ik niet. Als Gods naam gelasterd wordt, kunnen ze dat niet verdragen. En dan zullen ze er tegen getuigen. Dat is een waarachtig kenmerk voor het leven des geloofs. Kun je niet hebben dat de naam des Heren gelasterd wordt. Dat kun je niet hebben. Nee. En als je het kan hebben, als je het erin uit kan houden, dan moet je je staat voor God nog maar eens nakijken. Als je het kan uithouden in die vervloekte PKN, moet je je staat voor God nog maar eens nakijken. Want daar wordt God onteerd. Dus God wordt dus ook verheerlijkt door zijn volk als hij haar sterkt in het geloof. Dat is nodig, dat we gesterkt worden in het geloof. En dat doet hij ook. Dat doet de Heer ook. Want God heeft zich een volk geformeerd dat zijn lof zal vertellen. Ja. En wat zou dat een eeuwig wonder zijn, geliefde, als we daartoe verwaardigd werden. Hè? Want bekering is geen doel in zichzelf. Hè? Wedergeboorte is geen doel in zichzelf. Waartoe zijn we geschapen? Hè? Om de werken Gods te vertellen. Anders nergens om. Adam en Eva leefden in het paradijs voor de val. He, om de Heere te loven en te prijzen, om zijn werken te doen, om zijn werken te vertellen. En daartoe is ook de wedergeboorte noodzakelijk na de val, opdat we in Christus hersteld zouden worden in het beeld Gods, om Gods lof te vertellen. Dan is het niet ik en nog eens ik, maar gij. He, gij toch, gij zijt. Hun roem, de kracht van hunne kracht. Ja, toen Asaf een groot beest van God geworden was, hè, toen hebt hij het uitgeroepen. Gij hebt mijn rechterhand gevat, hè. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dus dan gaan die mensen van zich afwijzen. En Gods volk mag van zich afwijzen. Straks mogen ze eeuwig van zich afwijzen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Maar van nature moeten we niks van God hebben, geliefden. Hoe vrome praat we ook voor een zaal met mensen kunnen openbaren. Ja, ik dit en ik dat en ik zus en ik zo. Ja. Maar ook na ontvangen genade, hè, want het kost een heel mens als het op de zelfverloochening aankomt. Ja, als de Heer in het hart van zijn volk vervult met zijn geest en door zijn liefde gaande maakt, dan zullen ze hem eren. Hè. En door hem geëerd worden. Hè? Door al uw deugden aangespoord. Heb gij u hoort. en trouw verheven. Dan worden ze aangegord met kracht uit de hoge. En daar is niks van de mens bij hoor, want dat is alles uit God, door God en tot God. Hè? Ja, en we zullen ook zien in het leven van David, als hij de krijg des Heren mag strijden als een soldaat in de slagorde des Heren. Ben je ook een soldaat in de slagorde des Heren? Hè? Gods volk kun je vergelijken met soldaten. Hè? Soldaten in de krijg die geduchte daden doen. Ja, tegenwoordig hebben we zo'n verwijfd christendom in onze dagen. En dat vind je overal in terug. Hè? In de politiek en in de kerken. In de praat die ze slaan. Daar zit niks meer in. Hè? Van dat soldaat zijn. Hè? In de slagorde van de Heren der Scharen. Ja. Ja. Maar geliefde, we wensen uw aandacht te bepalen bij het beslissende duel tussen David en de reus Goliath. He, David was een schaapherder en hij treedt in het strijdperk met een geoefend Filistijns kampvechter die het leger van Saul uitdaagt en die de God Israëls hoont en lastert. Ja. We hebben al gezegd, de strijd tussen David en Goliath, die staat niet op zichzelf. Maar het is een strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. En dat heeft de Heer ook voorzegd, want dat heeft hij in het paradijs voorzegd. Hè? Tot Adam en Eva heeft hij gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En daar was de slang ook bij, die hoorde dat ook. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. Nou, die strijd die zien we hier ook tussen David en Goliath. Hè, dat en onder leiding van koning Saul ligt het leger van de Israëlieten tegenover het leger van de Filistijnen. En zoals dat genoemd wordt in de Bijbel, het Eikendaal. Het Israëlische leger lag aan de ene helft op de ene zijde van het dal op een berg. En het Filistijnse leger lag aan de andere zijde. Van het Eikendal op een berg. En dus stonden die legers tegenover elkander. En elke morgen verscheen de Filistijnse kampvechter Goliath in de vallei. En dan daagt hij het leger van Saul uit om een soldaat te sturen die met hem in het strijdperk treedt. En we hebben het opgelezen. Goliath zegt, al wie mij zal kunnen verslaan, als dat zal gebeuren, dan zullen de Filistijnen de knechten van Israël zijn. Maar als ik die man zal verslaan, dan zullen de Israëlieten onze knechten zijn. Onze slaven. Dus gelieve, het gaat dus over een allesbeslissende strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Tussen het verbondsvolk Gods en de onbesneden heidenen. Zoals we ook in onze dagen meer en meer openbaar komt het tussen de vijanden van het volk der Joden en heel de wereld die maakt zich op om de staat Israël te vernietigen. En Israël moet ophouden om hun vertrouwen op Amerika te stellen, want Amerika zal Israël alleen, die zal Israël verlaten. We hebben nou een man aan het hoofd in het Witte Huis, dat is een grote vijand van Israël. En Netanyahu die moet ophouden om te buigen voor de Amerikaan. Netanyahu, we moeten voor Netanyahu, voor God in het gebed gaan of die mag buigen voor de God van Israël. En daar heeft ook deze allesbeslissende strijd tussen David en Saul mee te maken. En aan de hand van de drie punten willen we deze geschiedenis overdenken. Ten eerste de vijand van Israël. Ten tweede de held van Israël. En ten derde de God van Israël. Dus ten eerste de vijand van Israël. Ten tweede de held van Israël. En ten derde de God van Israël. En geliefde Gods woord vermeldt ons dat de Israëlieten en de Filistijnen van ouds elkaars aartsvijanden zijn geweest. En dat feit is nog onveranderd gebleven tot op de huidige dag. De hedendaagse Palestijnen in de Gazastroken op de westelijke Jordaanoever en op andere plaatsen, Jericho en noemt u maar op, in Bethlehem. Die hebben het evenals de toenmalige Filistijnen op de ondergang van het Joodse volk gemunt. Daarin zijn ze vastbesloten en ze zullen nooit daarvan afstand doen. Vrede tussen de Filistijnen, tussen de Palestijnen en de Joden, dat zal nooit gebeuren. Nee. Of de Palestijnen zullen massaal tot bekering moeten komen, dan zal er, en de Joden, dan zal er wellicht sprake wezen van een duurzame vrede, maar buiten dat zal er nooit vrede in het Midden-Oosten zijn. Dat zeg ik niet, dat heb Gods woord voorzegd. Want de Heere die zal alle vijanden die zich opmaken, de Gog en de Magog, als ze tegen Israël zullen opstaan, dan zal de Heere zich opmaken om de vijanden van zijn volk te vernietigen. Europa kan zich aanstellen en kan zich pretenderen iets te wezen, om de kant van de Palestijnen te kiezen. Amerika, die kan met veel bravoure en arrogantie menen dat ze een vinger in de pap hebben in het bestaan van Gods verbondsvolk. Maar het is een illusie, het is een illusie, geliefde, want God regeert en hij zal zijn almacht tonen. En dat zien we ook kerkelijk, de PKN heeft zich in haar ware gedaante geopenbaard en heeft Israël opgeroepen om de rechten van de Palestijnen te erkennen. Ja, zover zijn we weg. Maar het is niet verwonderlijk, want de valse kerk kan alleen maar oproepen tot valse rechtenerkenning. Dus dat hoort bij elkaar. Daar kun je van de PKN verwachten, daar kun je niks goeds van verwachten, want dat is een valse kerk. En God zal het, degene, de dominees die in de PKN zitten, die zullen ook worden toegerekend waartoe de PKN heeft opgeroepen, namelijk dat Israël de rechten van de Palestijnen moet erkennen. Ze doen net alsof de Palestijnen een recht hebben op Israëlisch grondgebied. Nou, de Palestijnen die hebben een thuisland, dat is Jordanië, dat is niet Israël. Ze mogen daar wonen als ze zich gedragen naar de wetten van Israël, dan mogen ze daar wonen. En als ze zich gedragen als terroristen, dan moeten ze als terroristen worden behandeld. Zo eenvoudig ligt dat. En ook een groot deel van de revelbeleiders, uit de zogenaamde rechterflank van de gereformeerde gezindte, die is het met die valse PKN-oproep eens. Zelfs de SGP, hoor. De SGP is voor een twee-staten-oplossing. Zo ver zijn we weg. Maar geliefde, die twee-staten-oplossing, dat zal de ondergang van Israël betekenen. Even menselijk gezegd, hoor. Want al die mensen die daartoe oproepen, van de rechten van de Filistijnen en van de Palestijnen, net zoals Grette Duisenburg, die zullen tegenover God komen te staan. Denk er goed om. Goliath, die kon me niet zeggen wat hij wil, hoor. Nee. Wie zal tegen God strijden en leven? Wie de Joden aanraakt, die raakt Gods volk aan. Dat wordt er bedoeld. Die raakt mijn oogappel aan. Dat slaat op de Joden. De Joden zijn er geen lieve mensen. God, maar ze zijn Gods verbondsvolk. Ze zijn de beminde om der vaderen wil. Ja. Maar de refodomenen zitten net als Saul achter de geraniums. Maar die ze weigeren hun stem te verheffen met macht tegen de toenemende antisemitische geesten en antisemitische stemmen binnen de revogeleden. Maar geliefde, wat vijand zich ook tegen Israël kant. Gods hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hen bekleed met schaamte en schand. En daar zal God beslist geen rekening houden van welke kerk je lid bent. Maar als je aan Israël brandt, geliefden, dan zal je zelf branden. Het volk der Joden is en blijft Gods verbondsvolk. En dat kan niemand veranderen. En wie dat volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. En dat hebben niet alleen de Filistijnen ten tijde van de rechter Simpson ondervonden. Maar dat ondervinden de Palestijnen tot op de dag van vandaag. En gaat de historie me na. En heel die steun van Amerika, dat is gewoon een losse fladder, want al die oorlogen die Israël gevoerd heeft van de jaren 60, noem maar af, ze zijn nooit gesteund door die ene Amerikaanse kogel. Maar God laat zich niet bespotten hoor. Nee? Niet door een anti-Joodse volkerenorganisatie, de VN. Dat is ook zo'n antisemitische organisatie. En het is goddeloos dat Nederland al lid van is. Dat is tegen de uitdrukkelijke wil des Heren. Het is ook tegen de uitdrukkelijke wil des Heren dat Nederland zijn soevereiniteit verkoopt aan het Euro-Babel. Waarin de SGP participeert. En nou zie ik dat 99,9% daar van de SGP voor de EU is. Hè, voor het beleid van de SGP. Maar God zal het zien en zoeken. Je zult het zien. Anders is God geen God meer. Want er zijn drie verbondsnaties geleden. Schotland, Nederland en Israël. En in het bijzonder Israël. Maar God laat zich wat dat betreft niet bespotten. Ook niet door Obama, die grote antisemiet. En ook niet door de anti-Joodse EU en wie het ook betreft. En hoewel de Joden nog onder het deksel der verharding leven, heeft de Heere zijn volk nooit in de steek gelaten en hen steeds de overhand gegeven over de omliggende vijanden, de Arabieren, de moslims, die het op de ondergang van de Joden hebben gemunt. En zo was het ook in de tijd van de Richteren. En nu Israël een koning, toen Israël een koning over zich heeft uitgeroepen, ja, blijkt die koning ineens weerloos, Saul, tegen de spottende Goliath die de God van Israël tart en hoont. Ja, in onze dagen zou de SGP, we hebben het onlangs gezien, SGP dagen een jongerendag. Daar zouden ze Goliath uitnodigen om een discussiedag te beleggen. En Van der Vlies die zou dan met Goliath in gesprek gaan om hem van zijn zedelijke standpunten te overtuigen in de hoop dat Goliath onder de indruk zou komen van hem, en dan vervolgens een oranje boomprijs uitgereikt te krijgen, net zoals de SGP Jongerendag die aan Hirsib Ali heeft uitgereikt. Mensen hebben gewoon in de natuur al, als natuurlijk christen, geen verstand meer. Verstandsloos, het verstandsloze christendom. En dan praat ik nog maar in natuurlijk opzicht. Laat staan in een geestelijk opzicht. Want als hij Plasterk op zo'n SGP-dag uitnodigt, waar die man zeg maar ongebreideld zijn woordje mag doen, waarom zou je de Goliath niet uitnodigen? Precies hetzelfde. Ik denk alleen dat Goliath tegen Van der Vlies zou zeggen, u moet echt niet denken dat u indruk op mij maakt met die geleerde zedenlessies van u. En ook niet op mijn vriend Plasterk en mijn girlfriend Hirsi Ali. Moet je echt niet denken hoor. Weet je wat Goliath zou zeggen? Oh, dus jullie SGP'ers willen op deze manier met ons slijmen. Om bij ons in de gunst te komen. En dat je er in de toekomst zonder kleren scheuren vanaf zal komen. Dat zit erachter. Hè? Jullie willen het een beetje op een akkoordje gooien. Hè? Met een beetje zedelijk dialoogje aangaan. Maar dat zou je niet lukken, heer Van der Vlies. Want kijk, Goliath was in zijn spotten nog soort oprecht. Weet je wat hij zou zeggen? Tegen Van der Vlies en de SGP. Ik haat die subtiele Achitofelse kunstgrepen van jullie. Ik strijd met open vizier. Maar ik strijd niet met oude vrouwen en bange kamermeisjes. Ja, geliefde, zo ver zijn we weg. Hè? Dat het ware Christ... Dat men het ware christendom bespottelijk maakt. Door de vijanden van Christus uit te nodigen. En vrij aan het woord te laten. En bovendien nog in de bloemen te zetten. Zou God deze afgoderij niet bezoeken? Hij zal het zeker bezoeken. Nou geliefden, we pakken de draad weer op. Het leger van Saul en het leger der Filistijnen liggen tegenover elkaar in stelling in het berglandschap van Juda, in het Eikendal. En de vallei die beide legers scheidt, zal bij een treffen in een bloedig slagveld veranderen. Daarvan zijn niet alleen de Israëlieten, maar ook de Filistijnen van overtuigd. Ook de gelederen, om de gelederen te sparen, hebben de Filistijnen een wapen in stelling gebracht. En in de persoon van Goliath, de reus uit Gat, een boom van een kerel, 6 ellen en een spaan groot. Nou, een Bijbelse el is 53 centimeter plus een span, dat is een voet, van ruim 30 centimeter. Dus omgerekend was Goliath dus om 3,5 meter lang. Een vent van 3,5 meter lang. Nou, die loopt al de deurpost uit je huis als die binnenkomt. Een vent van 3,5 meter lang. Nou, dat is geen man om over het hoofd te zien. Hij stak torenhoog boven iedereen uit. Ja. En een verrekijker of een uitkijktoren zal die reus al niet nodig gehad hebben. Dat Goliath een reus van een kerel was, dat is wel te verklaren, want hij was een afstammeling van de Enakieten. Dat waren allemaal reuzen. Toen het volk voor de grenzen van het beloofde land stond, en toen die 10 verspieders uitgingen om het land te verspieden, en toen kwamen ze terug, en toen het merendeel, die zei, ja, maar zo'n land kunnen we niet veroveren, want er wonen allemaal reuzen in. Jozua en Caleb zegt, maar God heeft het ons beloofd, dat hij ons dit land zal geven, ten spijt van al die reuzen. Ja. Dus Goliath was een afstammeling van de Enakieten, die in Jozua's tijd overgebleven waren in Gat en in Asdod. Blijkbaar was die stam van Enak niet geheel uitgeroeid, want Goliath was daar een afstammeling van. En de Enakieten waren het voorwerp van ongeloof, dat we, zoals we u gezegd hebben, van de 12 verspieders die destijds het beloofde land verspieden. En die verspieders die wezen op die Enakieten en die verspreiden een kwaad gerucht van het land, dat God zijn volk beloofd had. Ja, en zoals altijd werd het kwaad gerucht geloofd. En de gevolgen daarvan waren echter zeer fataal, want in het merendeel van Gods, van het volk Israël, die stierf in de woestijn vanwege het ongeloof. Maar Jozua en Caleb bleven de Heere getrouw. En ze vertrouwden op hetgeen God beloofd had. De belofte die hij tot Mozes gesproken had, aangaande het beloofde land. Maar nu was het Israëlische leger opnieuw met vrees en ongeloof bevangen door het tartende optreden, het spotoptreden van Goliath, de gevreesde Enakiet. Ja. En Saul en zijn leger waren met hetzelfde ongeloof bevangen als het Israël van weleer. Maar dat ongeloof is Saul duur komen te staan, want de man is vanwege zijn ongeloof in zijn eigen zwaard gevallen, uiteindelijk. Ook met een strijd tegen de Filistijnen. Ongeloof is gevaarlijk. De Filistijnse kampvechter Goliath was dus een geoefend krijgsman en zijn wapenuitrusting, die was al even afschrikwekkend als zijn imposante statuur, een man van 3,5 meter lang, en had zijn hoofd beschermd met een koperen helm, zijn koperen ketel, en zijn bovenlijf die was bedekt met een schubachtig pansier. En dat pansier dat woog alleen al 70 kilo. Dus dat is al het gewicht van een volwassen man. Nou, dat had Goliath als een bovenlijf hangen. Ja, en zijn onderbenen, dat waren ook van die heipalen. Zijn onderbenen en zijn schouderbladen, die waren met koperwerk afgeschermd. Ja, een soort dakbedekking. Zodat zijn lichaam voldoende geharnas was voor de pijlen en zwaardslagen van zijn tegenstanders. Ja. En daarbij was Goliath zwaar bewapend. Hij had een spies zo zwaar als een weversboom, staat er. Het is te vergelijken met zo'n hydropaal. Dus Goliath, met zijn ene hand had hij een spies. Dat is een soort hydropaal. Een stroompaal. Nou, zoals er zoveel in het veld staan en langs de wegen. Goliath had er een spies van. Zo zwaar. Ja, en dan had hij ook nog een zwaard. En dat lemmet van het zwaard, hè, dat tussenstuk, dat overdwarse stuk, dat woog alleen al 8 kilo. En van dit zwaard zegt David later in 1 Samuel 21 vers 9, er is zijns gelijke niet. Nou, ik heb een keer een groot zwaard gezien in Friesland, van Grote Pier. Heb je het wel eens gezien? Grote Pier, weet je wie dat is? Nou, dat was ook zo'n bang van een kerel. Ja. Maar bij het zwaard van Goliath vergeleken was het zwaard van Grote Pier maar een aardappelschilmesje. En tenslotte beschikte Goliath over een indrukwekkend schild, hè, die zijn wapendrager voor hem uitdroeg. Hè. Dat was zo'n schild, ja, zo'n... Er zou een kruisraket nog een bloednoos van krijgen voor zo'n schild. En deze onbesneden Filistijn stond de partij bluf te verkopen, hè, om de Israëlieten te intimideren en een schrik aan te jagen. En getalsmatig zullen de Israëliërs wel in de meerderheid geweest zijn. Vandaar ook dat de Filistijnen door middel van Goliath een duel uitlokten met die man. Omdat ze er zeker van waren dat een gewapende strijd met het leger van Saul, dat ze het onderspit moesten delven. Want ook het leger van Saul, dat was een geoefend leger. Saul was niet meer zomaar een of andere laffe militair. Dat moet je echt niet denken hoor. Saul was geen laffe. En in de troef met Goliath waren de Filistijnen tot op heden zeer geslaagd. Want het gewoon en het gevloek van Goliath deden de Saul en zijn mannen beven als juffershondjes. Maar Saul was echt niet voor een klein geruchte vaart. En was beslist geen lafaard hoor. Moet je echt niet denken, Saul was geen lafaard. Maar om het op te nemen tegen deze onbesneden Filistijn die met zijn enorme spies zwaaide alsof het een lucifertje was. En met zijn zwaard speelde alsof het een zakmes betrof. Ja, daar deinsde zelfs koning Saul voor terug. Ja. Het ongeloof kijkt altijd op de omstandigheden. En ziet de dingen aan die voor ogen zijn. Hè. Ik doe een mens vrezen. En het is waar, als je menselijk tegen Goliath aankijkt, dan had je ook alle reden om te vrezen. Hè. En om een keer flink je neus te snuiten en eens diep te zuchten. Want om het tegen deze gespierde massa, hè, om die een map te verkopen van enige betekenis, nou dan moest je toch wel van afkomst wezen. Nou, om bij geen enkele Israëlische soldaat kwam dan ook de gedachte op om de wapens op te nemen tegen deze reus. Maar ik denk echter niet dat Goliath ook zo'n grote mond zou hebben gehad als Samson nog had geleefd. Hè? Want tegen Samson had deze onbesneden Filistijn het finaal moeten afleggen natuurlijk. Tegen de kracht van Samson waren zelfs de enorme pilaarzuilen van de tempel van Dagon niet bestand gebleken. Die trok Samson omver als luciferhoutjes. En het lag wel zeker bij de Filistijnen nog vers in hun geheugen, hè, welke grote en vernietigende kracht en slagen de richter Samson hen had toegebracht. En dat was nog niet zo vreselijk lang geleden, want er was de rokende puinhoop van de tempel van Dagon nog een sprekend bewijs. En ongetwijfeld zou Samson het duel met deze uit de kluiten gewassen spotboef zonder vrees zijn aangegaan, en deze gevreesde kampvechter met één enkele slag van een ezelskinderbak de kop van zijn romp hebben geslagen. Of hem in twee stukken hebben gescheurd. Zoals die destijds die brullende leeuw in stukken scheurde. Maar ja, Saul die zag er geen gat in. Om Goliath aan te pakken. Nee. Waarom niet? Omdat hij het geloof van Samson niet deelachtig was. En daarom ook de kracht des geestes moest omleren. Waarmee Samson bedeeld was. Ja. Weet je hoe sterk het geloof is? De Heer Jezus zegt, als je het geloof had als een mosterdzaadje, dan zou je tegen deze berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Zo sterk is het geloof. Dat is niet maar een figuurlijke wijze van spreken, dat is echt zo. Het geloof kan bergen verzetten. In het hart der zee. En even vasthoudend aan de gedachtegang van Saul. Saul met zijn ongeloof. Hoewel in het natuur was Saul geen lafaard. Maar even vasthoudend aan de gedachtegang van Saul. Dan heeft het inderdaad weinig zin om met een aardappelschilmesje een neushoorn te lijf te gaan. Hè? Dat zou je natuurlijk niet in je hoofd houden. Laat staan om deze Goliath te benaderen met een gewoon zwaard. Hè? Want elk zwaard was vergeleken met het slagzwaard van Goliath, maar een breinaald. En zo keek Saul er tegenaan. Hè? Zo keek hij er tegenaan. Ja, het ongeloof van Saul. Het ongeloof ziet op de omstandigheden. Die zegt, nou, dat. Ja, zo reus van een vent. Ja, dat is niet mogelijk. Maar geliefden, het ongeloof van Saul had echter tot gevolg, hè, dat Goliath ongehinderd zijn gang kon gaan. En hij had reeds 40 dagen lang, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, trok hij met zijn godslastelijke propaganda ten toneel. En we trekken nu even de lijn door naar onze dagen. En als we de situatie zoals we zojuist hebben getekend, vergelijken met de huidige kerkelijke situatie, dan valt direct op dat de kerkelijke gelederen in de volle breedte van de gereformeerde gezindten met de geest van Saul bezet zijn. Ook van der Staaij met zijn bravoure praat. Die zal het eens even gaan maken. Ja, let op. Nou, dat zei David niet hoor. Ik zal het eens even gaan maken. Ik zal die Goliath eens even een kopje kleiner maken. Nou. En de Filistijnse PKN en de hersteld verbander staan theoretisch wel tegenover elkaar. Maar de realiteit is gans anders. Men zegt wel tegen de PKN te zijn, maar in de praktijk heulen ze ermee en zitten ze met de vijanden van Christus aan dezelfde onderhandelingstafel om de kerkelijke rok van Christus te verdelen. God zal het zien en zoeken hoor, hij zal het zien. Dat neemt de Heer niet. Het tegenwoordige subtiele christendom handelt met de valse godsdiensten op basis van wederzijds respect. Ofwel op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is de politiek van de SGP. Maar dat gaat altijd ten koste van Gods woord. Van Gods naam en van Gods eer. En van der Staaij zegt met een vroom gezicht, ja, we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Alsof dat de roeping van een christen is. Ze weten geen eens meer wat ze zeggen. En ik zal je vertellen, geliefde, het reformdom en met name de SGP kan nog niet eens in de schaduw staan van Saul. Laat staan in de schaduw van David. En zo laf als de SGP en het reformdom zich gedragen, was Saul nog niet. En hoewel Saul geen vernieuwd hart had, was het wel een verklaarde vijand van de Filistijnen. En hij was ook voor hen een gevreesde vijand. Saul bleek uiteindelijk wel van God verworpen, maar in de natuur was hij beslist geen lafaard. Hij was een kloek militair. Maar om het tegen Goliath op te nemen, ja, daar was geloof en de vreze Gods voor nodig. En dat ontbrak er juist bij Saul. En het ontbreekt er ook in onze dagen aan. Want dan ga je niet met een mens met zo'n politiek praatje ga je in de kamer staan. Daar geloof ik absoluut niks van. Dan ga je het opnemen voor de ere Gods. En niet voor je eigen positie. Ja, nu had Saul drie zonen, hè. Of Saul die had drie zonen van Izei onder de wapenen. Eliab, Abinadab en Samma. En David krijgt de opdracht van zijn vader om zijn broeders van het nodige voedsel te voorzien. En hij kreeg ook de opdracht van zijn vader om naar hun welstand te vragen. Maar zijn goede vader, hè? Hoe oud Izei ook was, hij laat David, zijn jongste zoon, laat die vragen naar de welstand van zijn oudste broeders. En dat hebben we ook bij Jozef gezien. Jozef, de zoon van Jacob, moest uitgaan in het veld om naar de welstand van zijn broeders te vragen. Ja, het liep ook verkeerd af. Jozef kwam ermee in de put terecht. Ja. En dat zien we ook bij Davids bezoek aan zijn broers. Dat viel ook al niet in goede aarde. Je moet van je familie van hem maar hebben. En bij broer lief Eliab, de oudste zoon van Izii, die viel zijn jongste broer met uiterst gemene felheid aan en beschuldigde David van liefdeloosheid en maakte David uit voor een vuile spion. Hij zegt, ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel. Wat een laster. En gij zijt gekomen opdat gij de strijd zaagt. Ja, van je kerkelijke familie moet je het maar hebben. Hè? Je moet maar eens opletten dat de godsdienst altijd, altijd, altijd zwanger is om Gods volk van liefdeloosheid te beschuldigen, omdat zij de oprechtheid des geloofs niet kunnen verdragen uit afgunst. En die zonde heerst soms ook onder Gods volk. Maar de ongemene felheid waarmee Eliab zijn broeder David aanviel, was zonder meer duivels gemeen. David was zijn broeders naar het vlees een vreemdeling. En er werd hier door hen onteerd. Mijn broeders ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend. David was een onbekende voor de zonen zijner moeder. Waarom? Omdat de ijver van Gods huis hem verteerde. Dus als hij het beeld van Christus mag dragen, geliefde, zoals die zich heeft geopenbaard als de leeuw van Juda's stam, kom je alleen te staan. Kom je alleen te staan, ja. Ja, tegenwoordig lusten ze wel het beeld van het lam, hè. Ja, altijd maar op je gezicht laten timmeren, hè. Maar dat heeft Christus alleen gedaan als het hem zelf betrof. Maar als het de ere van zijn vader betrof, was hij een leeuw. Kun je nagaan welke eenzijdige prediking er in onze dagen is. Het beeld van Christus, daar wordt een karikatuur van gemaakt. Hè? Alsof Christus maar voor iedereen ging leggen. Dat is de Christus der schriften niet. En David is een type van Christus. Hè? En ook van Gods volk. Hè? Als je God in der waarheid vreest zoals David, dan moet je rekenen op duivelse verwijten. Hè? Zoals Eliab jegens David bezig werd. Ja, naamchristenen sjoemelen altijd met het recht gods. Hè? Op geestelijk gebied, op politiek en maatschappelijk terrein, overal en altijd. Ze sjoemelen altijd met het recht gods. Dat zijn mensen van het compromis. Maar Gods volk is geen volk van compromis. Want als men sjoemelt met het recht gods, doet men dat op alle gebied. Dat zeg ik niet, dat leert Gods woord. Lees maar Lucas 16 vers 10. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Dus daar kun je eigen toetsen. Daar moet je de politiek aan toetsen, daar moet je iedereen aan toetsen, daar moet je eigen aan toetsen. Want daar is alles en iedereen aan onderworpen. En de SGP is niet in het minste getrouw, want ze hebben de feministische cultuur ook al binnengelaten. Ja, homohuiskamers geopend, hè? Niet in het minste getrouwd, dus dan ben je het ook niet in het grote. Is ook openbaar gekomen. En mensen, getrouwheid, rechtvaardigheid, oprechtheid, dat zijn geen vruchten van onzakken, nee. Beslist niet, hoor. Maar God maakt zijn volk wel getrouw en oprecht. Namelijk in Christus door het geloof. En als je jezelf voor een kind van God uitgeeft en je kunt maar blijven doorliegen en bedriegen, dan sta je niet aan Davids kant, maar aan de zijde van Eliab en aan de zijde van Saul. Want dat is er in onze dagen. Hè? Ze bedrijven een bedriegelijke politiek om te kijken hoe ze er zonder kleerscheuren vanaf komen. Nou, ik geef er nog geen cent voor. Dat is allemaal leugen en bedrog. Allemaal bedekt en allemaal onder de vracht van vrome praat. Maar geliefde, je moet de geesten wegen in onze dagen. En als je zelf door de mand gevallen bent van Gods recht, dan krijg je ook de gave van de Heere om de geesten te wegen en te beproeven of ze uit God zijn. Anders is Gods woord niet meer waar. Maar dan ben je zelf wel gevallen door de goddelijke weegschaal. Dan ben je wel zelf openbaar gekomen als de grootste huichelaar en als de hoogmoedigste fariseer. Maar als je daar aan gestorven bent, als je daar doorheen gezakt bent, dan ga je zeker Gods lof vertellen. Dan ga je van je afwijzen. En dan ga je alle vlees verdoemen. Ja, en dat maakt de godsdienst afgunstig. De jonge David was de man naar Gods hart. Hij was door de Heere getrouw en oprecht gemaakt. En dat maakt de godsdienst altijd afgunstig. Want ja, de zulken moeten zelf hun padje recht houden. Met allerlei drogredenen en bewijzen. Terwijl de oprechtheid een waarachtige vrucht is van de genade in Christus. Gods volk is oprecht gemaakt en daarom is ze oprecht gelijk de duiven en listig als de slangen. Ja, als ze op de plaats zijn. Maar ik weet geen genademerk op te noemen dat zo gehaat wordt binnen de kerk als oprechtheid. Als eerlijkheid. Liegen en bedriegen is een refotrend geworden. Zowel op het kerkelijk erf als op politiek en maatschappelijk terrein. Maar geliefde, er is niks nieuws onder de zon. Als je dat denkt, dan vergis je eigenlijk. Er is niks nieuws onder de zon. De profeet Samuel was een kind en knecht van God, oprecht en gezeggelijk. Maar zijn zonen waren geen vlees en geen vis. Ze namen geschenken aan en boven het recht. Ja. Liegers en bedriegers. Maar Samuel was veel meer met David verbonden door de band der liefde en des geloofs dan met zijn eigen zonen. Ja. En Samuel preekte het recht Gods, maar zijn zonen heulden met de valse godsdienst en elke inzegenende toeknik leverde hen een dollar op. Ja, ik heb ze wel gezien op de kansel, zo die preken om geld. En ook de tegenwoordige kerkraadsbrank en de preekstoelen zijn gevuld met de achterneven van Samuels zonen. Ze nemen geschenken aan en buigen het recht op alle gebied. Het zijn net chameleons. En ze kunnen uiterst rechtzinnig preken, maar je moet er maar eens een tijdje mee wandelen. En als de zulke iemand met een andere inslag ontmoeten, dan praten ze die naar de mond. Vandaag zijn ze tegen, morgen zijn ze voor, net hoe de wind waait. En vandaag nemen ze een ambt aan, maar als het hen te heet onder de voeten wordt, dan bedanken ze weer, net hoe het ten gelegen komt. Vandaag preken ze particuliere verzoening en morgen en volgende week proclameren ze algemene verzoening. Geloof je het niet, dan weet je nergens van. Vandaag knikken ze je vriendelijk toe en een dag later draaien ze stug het hoofd voor je om. En zo bejegende ook Eliab zijn godvrezende broer David, namelijk met afgunst, want hij wist dat David oprecht was en dat kon hij niet verdragen, want hij was het niet. De godsdienst kan niet verdragen als Gods volk voor de naam en voor de ere Gods opkomt. Want er komt openbaar... Dan komt de zonde van nalatigheid openbaar. Daarom snap ik helemaal waarom het Reformdom, het RD en de SGP zo gebrand zijn op Wilders. Want die houdt er een spiegel voor. Daar willen ze niet aan herinnerd worden. Dat kunnen ze niet verdragen. En toen David de godslastelijke hoon van Goliath aanhoorde, toen werd er een heilige toren in hem ontstoken. David werd er van Gods wegen voorgezet. Dat hij zelf niet gezocht, hij werd er voorgezet. Terwijl Eliab David duivels beschuldigde dat hij met vermetelheid zijn eigen eer zocht. Je ziet hoe de duivel, die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden en beschuldigen. En als hij dat niet kan redden, dan komt hij als een engel des lichts. En hoe duivels verraderlijk was deze Eliab. En geliefde, die Eliab moeten we niet te ver zoeken, want elk mens is een bedrieglijke hielenlichter, als het erop aankomt. En van nature zeker. Want de Heere die vertrouwt zijn zaak niet toe aan een mens, want hij weet wat in de mens is. Maar als de Heere zijn volk, want dat gaat altijd ten koste van je eigen naam en eer. Als de Heere zijn volk aangort met zijn geest en in de bressen zet, dan zijn ze schrikkelijk als slagorde met benieren. En zo werd ook David aangegord met kracht uit de hoge toen hij die onbesneden Filistijn Goliath, die de God Israëls hoonde en lasterde, tegemoet trad. En David was een frontsoldaat in de slagorde des Heren der Israëlen, de God uitverkoren. Niet door een horizontale SGP-verkiezing. Gelukkig was die man niet van de SGP, want dan had hij met Goliath in dialoog gegaan. Nee, hij was door God uitverkoren. En dat veroorzaakte nu de afgunst bij zijn godsdienstige broers, bij al die SGP-lieden. En als je verwaardigd wordt om het voor de naam en de eer des Heren op te nemen, dan moet je op afgunst rekenen. En de afgunst der Joden hebben Christus aan het kruis gebracht. Ja, twist is voor een kind van God geen gelukkig element hoor, nee. Hij wil veel liever gemeenschap oefenen, zegt Spurgeon, met zijn Heren, dan zich te bemoeien met het geloof, te verdedigen of de dwaling te bestrijden. Maar een kruisknecht van Christus, zegt Spurgeon, weet van geen liever. Waar het te bevelen voor zijn meester geldt. Hij kan wel gevoelen dat het beter voor hem is om op een rustbed neder te liggen dan in het gedrang te staan, bedekt met zweet en stof van de krijg. Maar als krijgsknecht heeft hij geleerd te gehoorzamen. En de regel van zijn gehoorzaamheid zijn niet zijn persoonlijk gemak en genoegen, maar de volstrekte bevelen van zijn meester. De dienstknecht Gods moet trachten de ganse waarheid hoog te houden, die zijn meester hem geopenbaard heeft, opdat dit een deel uitmaakt van zijn plicht als christenkrijgsknecht. Ja, die Spurgeon die wisten we van. En Elia beschuldigde David ervan dat hij zich op de voorgrond wilde dringen, om de gevierde held uit te hangen. Maar iemand kan soms de schijn hebben zichzelf op de voorgrond te stellen, terwijl hij zich in werkelijkheid zozeer in God verloren heeft, dat hij er zich niet in het minst om bekommert wat mensen van hem denken, of zij hem al of niet houden voor een mens die met zichzelf is ingenomen en alleen maar van zichzelf spreekt. Sommige mensen schijnen nederig en ingetogen omdat zij hoogmoedig zijn, terwijl anderen hoogmoedig schijnen omdat zij zichzelf wegcijferen en slechts met vrijmoedigheid spreken omdat zij hun woorden gesteund weten door het gezag van Gods woord en door het gezag van Christus. En weet je wat Spurgeon zegt? Gelijk een Romeinse schildwacht op zijn post bleef staan, zelfs toen de stad Pompeii verwoest werd, zo sta ik voor de waarheid der verzoening, al wordt de kerk ook bedolven onder een hete modderregen van de hedendaagse ketterij. Ja, die Spurgeons die zijn we ook tegenwoordig, er wordt ook Spurgeon verkracht aan alle kanten, Dat is ook niet de ware Spurgeon hoor, die ze tegenwoordig in de haatkrijkringen zo hoog achter. Dat is de Spurgeon uit Engeland niet. Dat is een verkrachte versie van Spurgeon. En toen Saul hoorde dat David in het leger was en wat hij gesproken had, liet hij hem halen. Als ik hier even een militaire term mag gebruiken. Ik heb zelf ook in het leger gezeten. Dan moest David bij Saul op rapport CC komen. En als David voor Saul slaag staat, dan biedt hij zich niet aan om Saul een dienst te bewijzen. Nee, David die heeft nooit geworsteld met een roeping van s mensen zijde. David wist zich van God geroepen. En David maakt Saul bekend bij God vandaan wat hij gaat doen. David houdt zich niet op met een rechtzinnig praatje. Nee, hij gaat handelen omdat de geest hem drijft zoals de geest Simson dreef. En omdat hij zich gesterkt voelt in zijn geloof. Vanwege de spot en de hoon die Goliath, de God van de Heren der Heren van Israël, had aangedaan. Ja, je hebt van die kerkmensen en kamerleden die de mond vol hebben met rechtzinnig en zedelijke praat, maar als de kolen uit het vuur gehaald moeten worden, zijn ze niet thuis. Davids woorden zijn daden en hij gaat het voor de naam en de eer des Heren opnemen. Vele beleiders hebben de wet van Mozes tot regel van hun dankbaarheid, maar de naam en de eer des Heren kunnen ze vrij op de straten laten vertrappen, zonder dat tegen te getuigen. Daar geloof ik niet in die godsdienst. Maar zo was David niet. Nee, hij had de Heren, de eer van zijn meester liever dan zijn eigen leven. En David was niet alleen een lam. Nee, hij was ook een leeuw, hè, maar naar het evenbeeld van die meerdere David, het lam Gods en de leeuw uit Juda's stam. En de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? En als David, als Saul aangehoord heeft wat David van plan is te doen, ja, dan maakt Saul direct bezwaar. Hè. Hij zegt, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om hem met hem te strijden, want gij zijt maar een jongeling. En hij is een krijgsman, een geoefend militair van zijn jeugd af aan. En Saul was hier eigenlijk op zijn best en toont zijn bezorgdheid voor David, want hij wist wel dat hij als een lam voor hem op de harp speelde met zoete tonen. Maar Saul kende David nog niet als een leeuw die de roofdieren bij hun baard greep en hen doodde als zij de kudde bedreigden. Ja, David die was beslist geen huurlinger die bij het minste gevaar de benen nam en de kudde aan zichzelf overliet. Nee, hij was een echte herder die altijd tussen de schapen en de roofdieren in de bres ging staan. En de schapen van zijn vader... Hè? Mooi hè, de schapen van zijn vader, hoor je? De schapen van zijn vader met gevaar voor zijn eigen leven verdedigde. Ik heb herders meegemaakt die de schapen de kolen uit het vuur lieten halen en zelf aan de zijlijn bleven staan om te kijken hoe het afliep. En als het erop aankomt, dan kunnen de zulke gemakkelijk de schapen aan het wild gedierte ten prooi laten om er zelf zonder kleren scheuren vanaf te komen. Wee die herders. Wee die herders. Als David aan Saul zijn wapenfeiten bij God vandaan bekend maakt, dan is Saul overtuigd van de echtheid van Davids besluit en dan zegt hij gaat heen en de Heere zijn met u. Ja, Saul neemt hier wel Gods naam op de lippen, maar zelf stelt hij in de Heere geen vast betrouwen. Nee. Dat blijkt ook uit hetgeen hij aan David zegt. David, doe nou mijn harnas maar aan en zet ook nou mijn helm maar op, want dan ben je een beetje verzekerd dat niet gelijk je hoofd eraf vliegt. Dus het ongeloof doet Saul naar zijn harnas grijpen en laat het David aantrekken, hè, zowel de helm als het pantsier. Ja, daar staat David hè, met heel die uitrusting en dan gort hij zijn zwaard over zijn kleed. Ja, hij zakt bijna in elkaar van het gewicht van de uitrusting van de wapenrusting van Saul, hè, van dat zware harnas. Hij kan er geen stap mee doen. En David moet de uitrusting van Saul van zich afleggen, hè, want hij had het nooit verzocht. Weet je wat hij zegt? Ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. Gods volk kan niet in het harnas van ongeloof hun weg gaan. Want het harnas van Saul is het harnas van dienstbereid. Gods volk heeft te staan in de vrijheid waarmee de Christus hen vrijgemaakt heeft. En in het juk der dienstbereid kunnen ze niet gaan, tenminste als ze zoals David mogen staan in de kracht des geest, in de kracht des geestes en in de kracht des geloofs, in de vrijheid van Christus. Ik kan in deze niet gaan. Ik kan met het kerkelijke harnas van onze dagen niet uit de voeten. Omdat dat harnas mij hindert om de grote werken Gods te vertellen. En om die reden bevind ik mij buiten de legerplaats. Je hebt van die predikers, kerken en stichtingen die het geloof stellen in het vertrouwen op de Heere en in een totale overgave aan Hem. Maar als je bij hen over hun schouders meekijkt, zijn de zulke niet zelden tot hun nek toe verzekerd. Ja, dan denk ik het ook. Ze zijn gewillig om weet ik niet wat te doen als de verzekering maar de schade dekt. Ja, zo wordt er de massa mensen een geloof in gepompt van baat het niet en schaadt het ook niet. En zo kun je tegenwoordig via allerlei christelijke organisaties tal van vrijwilligerswerk op dienstbare zendingsvelden doen. Hè, en, via, en met buitenlandse van vale reizen kun je maken. Maar onder één wettische voorwaarde. Een verplichte reisverzekering. En de zulke willen het Eikendal bezoeken, de catacomben in Rome bezichtigen. En als wetteloze zoutpilaren in de Dode Zee zwemmen met een levensverzekering achter de hand. Maar dat is een leven in het harnas van Saul, geliefde. En ik heb die lijst kan ik uitbreiden. Maar de tijd ontbreekt me hiertoe. Gods kinderen zijn niet gebaat bij een levensverzekering, want daarmee zullen ze nog een jaar aan hun leven kunnen toedoen. Gods ware volk heeft een bank in de hemel. En ze zijn reeds verzekerd dat niets hen zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Tenminste, als ze het geloof in de beoefening mogen hebben. Want als ze in hun vlees staan, kan Gods volk ze ook bedienen van leugen en bedrog. En zo was het ook eens met David gesteld. Hè? Toen Saul hem wilde doden, vluchtte David tot de Filistijnse koning Achis en stelde zich door middel van list en bedrog aan als een gek. Door zijn aangezicht te veranderen en de zever in zijn baard te laten lopen. En toen was David niet in de gestalte van de leeuw uit Judenstam, nee. Toen stond hij in zijn vlees. En vlees wordt nooit bekeerd, geliefd. Zult u het onthouden? Vlees wordt nooit bekeerd. En Gods volk is niet altijd een leeuw. Hè, nog minder in de gestalte van het lam Gods. Maar Christus is altijd een leeuw geweest. Altijd de leeuw van Judenstam. Altijd het lam Gods. Is die nog? En voor die gestalte van Christus, daar is dadelijke genade nodig. Hè? Want Gods kind blijft in zichzelf een helwaardige zonder, ja, één brok gebrek. Hè? Gods kinderen en knechten blijven steil en diep afhankelijk van de bewarende en sterkende hand Gods. Ja, van de goddelijke rechterhand, zijner gerechtigheid. We zullen er eerst van zingen. En wel van Psalm 68, daarvan het zesde zangvers. Psalm 68, vers 6. liefde de tijd is weer verstreken en we zullen, zoals de, als de Heer het geeft, vanavond met deze predikatie verder gaan. Zullen we nu eindigen met gebed. O Heere, dat altijd die tijd maar zo voorbij gaat. Straks zal de tijd ophouden en dan zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. Als wij u in Christus in die meerdere David hebben mogen leren kennen. O Heere, wat zal dat toch zijn? Een dag van gericht en een dag van verlossing. En dan zal de geest van Goliath definitief uitgeroeid worden. Hij is nou, zijn kop is al vermorzeld. Maar die geest gaat nog uit om de volkeren te verleiden. En Heere, gij hebt uw volk aangezegd om te waken en te bidden. En dan komt uw volk openbaar als een biddeloos volk, als een krachteloos volk. Maar David die sterkte zich in de Heere zijn God. Heere, schenk gij ons die genade. Opdat we gesterkt mochten worden in die meerdere David. Die koninkrijken versloeg. En die al de vijanden onder zijn voeten onderworpen heeft. O Heere, want gij leeft nog steeds. Gij zijt opgevaren om terug te keren. Want gij zult wederkomen op de wolken des hemels. Maar gij zult ook nog, voordat het einde daar is, voordat de wereld vergaat, zult gij nog grote zaken doen. En Heere, mochten we u bidden voor de bekering van uw Davids volk. Opdat ze mogen staan en strijden door het geloof. Zoals David de Filistijn Goliath tegemoet tredt. Door het geloof, in de kracht des geloofs. In de naam des Heren, de God van Israël. O Heere, toon uw almacht. Toon uw gezag. Opdat we in onze zwakheid mochten staan, gesterkt door de machtige Jacobs. Wees met ons deze dag, zegen uw woord met kracht, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van psalm, dezelfde psalm, psalm 68, het 11e en het 12e vers. Psalm 68, vers 11 en 12. zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.